handelingen die de wereld veranderen. Even met een nadruk op de wereld. De bedoeling van de Heere God is niet dat wij veranderen. Dat gebruikt Hij, verandert ons wel. Maar het doel is de wereld. God wil dat de mensen in de wereld gered worden en dat alle mensen de waarheid leren kennen. En het middel daarvoor is de gemeente. God gebruikt de gemeente om de wereld te bereiken met het evangelie. Het doel is niet de gemeente. Maar de gemeente die wordt wel door God gebruikt om deze wereld te bereiken met het evangelie van Hem. Met zijn koninkrijk. En dat moeten we goed in de gaten houden, dat het doel van God niet de gemeente is. Niet de VBG. We zijn Gods middel, Gods methode om de wereld te bereiken. Maar dat betekent wel dat Gods aandacht op de gemeente gericht is. En dat wij moeten veranderen naar het beeld van de Heer Jezus Christus, om Hem te vertegenwoordigen. En dat veranderen, dat hebben we al gezien, de vorige keer heb ik daarover gesproken, over Handelingen 1 vers 8, dat er drie fases zijn in de gemeente om te veranderen. Als we de Heilige Geest hebben ontvangen, dan zullen we kracht krijgen om getuigen te zijn van Jezus. Getuigen zijn, niet worden, maar getuigen zijn. Om in Jeruzalem getuigen te zijn en dan in Judea, Samaria en dan tot het einde van de aarde. Maar het doel is die einde van de aarde en God gebruikt die fases in de gemeente om ons zover te brengen. En vanmorgen gaat het over dat uitzenden, dat getuigen zijn in Judea en Samaria. In Jeruzalem, daar heb ik er vorige keer over gesproken, daar zien we de grondslagen voor de gemeente. Want de gemeente moet sterk en krachtig zijn. De gemeente moet groeien en gaan bloeien. En we hebben daar die drie fases gezien van we moeten groeien in diepte. We moeten Jezus steeds beter leren kennen. We moeten groeien in aantal, want de wereld moet bereikt worden. En we moeten groeien in organisatie, dat is een ondersteunende activiteit daarin. Maar we komen nu in die tweede fase van gemeentegroei. Als het evangelie wordt verkondigd in Judea en in Samaria. En dat is een overgangsfase. Aan de ene kant zitten we dan nog vast aan Jeruzalem. Aan de andere kant strekken we ons uit naar de wereld. En we gaan daar als ware doorheen, ook als gemeente. Om dat doel van God, de wereld te bereiken met het evangelie. Het is dus niet alleen geschiedenis wat zo in het jaar 30 na Christus heeft plaatsgevonden in Jeruzalem. En toen dat zijn de gelovigen naar Judea, Samaria gegaan en toen uiteindelijk naar de einde der aarde. Nee, het is ook een principe voor elke plaatselijke gemeente om zo door te groeien. Dus broers en zussen, we gaan, en dat is wat de Heer Jezus ook wil, we gaan onszelf uit onze comfortzone halen. En dat is niet leuk, want we houden niet van veranderen. Ik wil het morgen gaan hebben over die veranderingsprocessen. En ik weet dat 80% van de mensen, dat is een sociologisch gegeven, veranderingen niet leuk vindt. Dus 80% van alle aanwezigen hier die denkt veranderen, dat hoeft voor mij helemaal niet. 20% zit nou op het puntje van zijn stoel, die denkt van wauw, wat gaan we doen? Maar 80% die ziet dat niet zo zitten. En eigenlijk zegt 10%, nou als we gaan veranderen, zoek ik een andere gemeente op. Dat is wat mijn gegevens me vertellen en wat ik ook gewoon in de praktijk zie. Maar het is wel Gods doel dat we veranderen. En weet je, in ons natuurlijk leven veranderen voortdurend. Veranderen geeft namelijk groei. Nou, waar gaan we dan allemaal in veranderen? Ik zal eventjes kort dat nageven in een aantal dingen waar we in veranderen deze fase. En de eerste is dat de vrede verandert in vervolging. Vrede verandert in vervolging. Dat gebeurt gewoon omdat als je goede dingen doet, dan krijg je een heleboel populaire mensen om je heen die denken van, hé, daar wil ik bij zijn, maar je krijgt ook een heleboel vijanden. Nou, vrede verandert in vervolging en verstrooiing. Gemedeleden worden ingeschakeld. Het is niet alleen zo dat de geestelijke leiders nog wat doen in de gemeente, maar iedereen die wordt betrokken bij de verkondiging van het evangelie. Geestelijke taboes worden doorbroken. Het leiderschap moet verbreed worden. En zo wordt de basis voor wereldevangelisatie gelegd. Dus veranderingen gaan groei geven. En veranderingen, we vinden dat soms moeilijk. Ze kunnen pijnlijk zijn, maar ze zijn wel noodzakelijk voor de groei van de gemeente. En laten we eerlijk zijn, we veranderen allemaal. Want u bent allemaal een baby geweest. En toen bent u een kleuter geworden. En toen bent u een kind geworden. En toen bent u een tiener geworden. En toen bent u een ouder geworden. Tenminste, een aantal van jullie zijn dat al. En sommigen zijn ook al ouderen geworden. Opa en oma. En dus we veranderen voortdurend in het natuurlijk leven. En in het geestelijk leven gaat het ook zo. Ook als gemeente hoor je te veranderen. En hoor je zo te worden zoals de Heer je bedoeld hebt. Maar het kan pijnlijk zijn. In deze tweede fase worden de gemeenteleden namelijk actief ingeschakeld. Handelingen 8 vers 1, want ik ga handelingen 8 tot en met 12, hoofdstuk 12 behandelen. In handelingen 8 vers 1 staat, nog diezelfde dag, dat is de dag dat Stefanus gestenigd werd, brak er een hevige vervolging los tegen de gemeente in Jeruzalem, zodat alle verspreid werden over Judea en Samaria, met uitzondering van de apostelen. Dan moet je eens even voorstellen wat er gebeurde daar in Jeruzalem. Je bent van de ene op de andere moment verlies je populariteit, want ze stonden in de gunst bij het hele volk, de gemeente. En opeens komt er zo'n onderstroom die er altijd al was, komt er met kracht in en mensen die dringen je huizen binnen, slaan je boeltje kort en klein en zorgen dat je de stad uitgaat. Weet je, dat moet ontzettend heftig geweest zijn. Kan je voorstellen dat er vanmiddag in Groningen een hetze tegen de christenen begint en dat ze je huizen binnendringen en dat ze je zeggen, ga alsjeblieft daar heel eind weg. En dan komen we straks in Duitsland of in Denemarken of in België of weet ik veel wat terecht. En wat gaan we dan doen? Dat is wat er gebeurt in Jeruzalem. Er ontstaat een vervolging. Alleen de apostelen worden met rust gelaten. Zij hebben te veel autoriteit, ze hebben te veel aanzien in Jeruzalem. Wat blijft er van de gemeente over? Waarom beschermt de Heer Jezus Christus zijn gemeente niet? Nee, de Heer Jezus Christus die gebruikt dat, deze vervolging en deze verstrooiing, om de wereld te bereiken met het evangelie. En ik denk dat wij nooit altijd even rustig zullen blijven kunnen zitten hier in de Stadskerk. Een poosje geleden heeft Gert-Jan er ook over gesproken, vervolging komt. En zijn we er klaar voor. Wilt u een getuige van Jezus zijn, als u uw boeltje verliest. En alle problemen in de wereld als waar we op je nek krijgt. Blijven we een getuige van de Heer Jezus Christus. De gemeentegroei in Jeruzalem die stopt namelijk niet. De apostelen die blijven daar. En aan het eind van handelingen en handelingen 21... Als Paulus van zijn derde zendingsreis terugkomt, dan zegt Jacobus en de oudste tegen hem, u ziet broeder Paulus, dat hier vele duizenden Joden in Jezus zijn gaan geloven. Dus vervolging, en dat weet je ook uit de kerkgeschiedenis, zorgt ervoor dat er steeds meer mensen tot geloof en bekering komen. Dus die vervolging van na de dood van Stefanus had als positief effect dat uiteindelijk de prediking van het evangelie buiten Jeruzalem op gang kwam. En dat gebeurt door gemeenteleden. Dat gebeurt gewoon door ons. Gemeenteleden worden verkondigers. 8 vers 4 staat. Degenen die verdreven waren trokken rond en verkondigden het woord van God. Deze mensen die hebben geleerd te onderhouden alles wat de Heer Jezus geboden heeft. Ze zijn tot bekering gekomen, ze zijn gedoopt. Ze hebben volhard in die vier dingen. Handelingen 2, 42. Ze bleven volharden bij het onderwijs van de apostelen, bij de gemeenschap, het avondmaal vieren en de gebeden. En nu, ongeveer drie jaar later, worden ze over de hele wereld verspreid en verkondigen ze het evangelie aan alle mensen. Dus er is ongeveer zo 2 à 3 jaar nodig, na je bekering en doop, om bruikbaar te worden voor God. En mijn vraag aan jullie, hoe lang ben jij christen? Hoe lang is het geleden dat jij gedoopt werd? En kan je nou zeggen, als het langer dan 3 jaar geleden is, dat je nu bruikbaar bent om het evangelie te verkondigen aan de mensen die de Heer Jezus nog niet kennen? Als jij vandaag verstrooid zal worden, uit je comfortzone wordt gehaald, ben je dan in staat om dat evangelie door te geven? Want dat is wat gewoon hier in Jeruzalem gebeurt. Ze worden verspreid over heel Judea en Samaria. Geestelijke groei gaat namelijk verder. Heer Jezus heeft in Johannes 7 gezegd dat stromen van levend water uit ons hart zullen komen. En dat zei hij van de Heilige Geest die we ontvangen hebben. En we hebben de Heilige Geest ontvangen. En dus u kunt een getuige zijn. U kunt aan mensen vertellen wat het betekent om de Heer Jezus Christus te gaan volgen. De apostel Petrus schrijft het zo aan zijn mensen in zijn brief, 1 Petrus 1, 12. Nu u deze boodschap verkondigt. Nu is deze boodschap u verkondigd door hen die u het evangelie hebben gebracht en gedreven door de Heilige Geest die vanuit de hemel werd gezonden. Aan jullie, zegt hij, die mensen, speciaal denk ik voor de mensen in Rome, aan jullie is het evangelie verkondigd door gewone mensen, door de kracht van de Heilige Geest. En dus, ook wij zullen worden ingeschakeld in de verkondiging van het evangelie. En dat betekent dat je stappen moet gaan doen. Jezus heeft ook gezegd, ga dan henen. Ga daarom heen, omdat ik alle macht in de hemel en op de aarde heeft. En daarom maak mensen tot discipelen van mij. Leer mensen alles te onderhouden wat ik jullie geboden heb. Maar dat betekent niet dat het allemaal altijd goed gaat. Want als je 2-3 jaar christen bent, dan kan je onmogelijk nog de hele Bijbel kennen. En ik zie ook in Nederland, maar dat zie je eigenlijk over de hele wereld, dat er ja, toch wel dingen zijn die niet helemaal kloppen in de theologie. Alleen al in Groningen zijn er al 23 evangelische gemeentetjes. En dat betekent dat er een heleboel verschillende leerlingen zijn. Nou, dat gebeurt ook meteen al als ze worden uitgestuurd naar Judea en Samaria. In Samaria vinden charismatische veranderingen plaats. Samaria, nou de stad was of de streek, dat kunnen de geleerden niet helemaal duidelijk maken vanuit de Bijbel. Maar dat maakt niet zo gek veel. Samaria was een streek die behoorlijk geestelijk was. Als de Heer Jezus in Johannes 4 de Samaritaanse vrouw bij de put ontmoet, dan op het eind van dat verhaal van die geschiedenis zegt die vrouw tegen de dorpelingen, zou dat niet de Messias zijn? Want hij heeft mij verteld alles wat ik gedaan heb. Er was een grote messiaanse verwachting onder de Samaritanen. Maar ze hadden wel een leer die niet helemaal bijbels was. Al hadden ze zeker die 5 boeken van Mozes. En vandaag gebeurt dat ook nog zo vaak. Dat we broeders en zusters tegenkomen die een leer plus hebben. Toen mag ik wat gaan doen in Zuid-Nederland, in een rooms-katholieke omgeving. En die mensen die geloven in onze lieve Heer, dat is een uitdrukking daar voor de Heer Jezus, plus nog wat, traditie. En hier in Groningen hebben we een heleboel andere reformatorische kerken waar ze ook geloven in Gods woord met nog wat erbij. En de vraag is, hoe zit het met ons als baptisten? Er is altijd een plusje vaak. En hier in Samaria is dat ook zo. Ze geloven in God. En er is veel occultisme. Er is een magier, Simon de Tovenaar. En die heeft de bevolking versteld doen staan door de grote krachten die hij heeft laten zien. Waarschijnlijk heeft hij een heleboel genezingen gedaan. Je zal geen demonen hebben uitgedreven, want Satan kan je niet met Satan verdrijven. Maar er is in elk geval een hoop occultisme. En dan komt Filippus die ook moet vluchten uit Jeruzalem. En die gaat er verandering in brengen. In hoofdstuk 8 van Handelingen lezen we dat. En Filippus was een van die 7 wijze mannen die goed bekend stonden en vervuld zijn met de Heilige Geest. Want dat hadden de apostelen tegen de gemeente gezegd. Zoek die mensen. En Filippus was een van hen en hij werd de handen opgelegd. En dan gaat hij naar Samaria en dan verkondigt hij dat evangelie van de Heer Jezus Christus. En alle inwoners van Samaria die luisteren met groot ontzag, want er gebeuren geweldige grote dingen. Als Filippus daar het evangelie verkondigt. Het gaat gepaard met wonderen en met bevrijding. De demonen die varen uit onder ontzettend groot geschreeuw. Dus iedereen die denkt, wat is daar aan de hand? En mensen die allerlei kwalen hebben, vooral, las ik dan, dat het verlamde waren dus aan hun benen, die worden genezen. Dus mensen zijn helemaal verbaasd. Wat een kracht van dat koninkrijk van God die Filippus predikt. Ze hebben grote belangstelling voor hem. Dit laat ook zien dat er verschil wordt gemaakt door Lucas, die dat schrijft. Lucas is een arts, tussen demonie en lichamelijke defecten. En langzamerhand beginnen we ook in deze gemeente het weer te ontdekken dat het goed is dat er onderwijs komt over demonie. Over een poosje heb ik broeder Bottenblij gevraagd om hier een avond over te komen spreken. En ik wil gewoon van jullie ook oproepen om zoveel mogelijk te komen. Omdat ik merk dat er heel veel mensen geen idee hebben dat ze demonisch belast zijn. We zien dat bijvoorbeeld in de teams van bevrijding die weinig te doen hebben. Ik heb een tijd meegemaakt in deze gemeente dat we 3 maanden wachttijd hebben om bevrijd te worden. Dat was ook niet goed. Maar ik bedoel, op Tonbeek is het zo dat ze bijna niks te doen hebben. En dan denk ik van, is de duivel uit Groningen verdreven? Nou, ik geloof er niks van. Het is goed om te beseffen wat de machten van de duisternis over ons leven, wat we ermee te maken hebben. Filippus die drijft die demonen uit. En hij geneest mensen. En dan kom je een hele cruciale tekst tegen. Handelingen 8 vers 12. Er staat, ik heb het even uit de herstelde Statenvertaling. Maar toen zij Filippus geloofde, die het evangelie van het koninkrijk van God en van de naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen. Nou, kijk eens naar die tekst. Als je nou naar zo'n tekst kijkt, naar 8 vers 12. Van in wie geloofden nou die Samaritanen? En wie geloven nou die Samaritanen? En zo staat het ook in de grondtekst hoor. Daarom heb ik ook de herstelde Statenvertaling genomen. Ze geloofden in Filippus. En dus wat werden ze? Ze werden Filippianen. Dat is een groot gevaar voor elke kerk. We kunnen heel makkelijk mensen baptist maken. We zeggen van geloof de boodschap die hier verkondigd wordt. En kom naar een genezingsdienst en we zullen je in de naam van Jezus genezen. Het gebeurt ook nog. We drijven demonen uit. En we maken baptisten. En broeders en zusters, baptisten komen niet in de hemel. De enige mensen die in de hemel komen, zijn de mensen die de Heer Jezus Christus volgen. Die tot bekering in Jezus zijn gekomen. Dus ik weet niet hoe het met jou zit en hoe het met u zit. Maar bent u tot bekering in de Heer Jezus gekomen? Die Samaritanen waren tot bekering in Filippus gekomen. En het gevolg daarvan is dat ze niet de Heilige Geest hebben ontvangen. Dus prediking en waterdoop, ook al is het Bijbelse prediking, en dopen we op de juiste manier, is niet voldoende. Er is geloof in Jezus voor nodig om mensen tot bekering te brengen. En dan worden de apostelen uit Jeruzalem gehaald. En 8 vers 15 staat, nadat ze, de apostelen, waren aangekomen, baden ze dat ook de Samaritanen de Heilige Geest mochten ontvangen, want deze was nog op niemand van hen neergedaald, ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Dus er wordt met hen gebeden. Ik zal iets persoonlijks vertellen over mijn eigen bekering, dat is wel heel wat tijd geleden, 40 jaar zo'n beetje. Maar ik weet wel, ik was een jonge man en ik ging 2 keer per zondag naar de kerk. Ik geloofde in de Bijbel, ik geloofde in God, ik geloofde in Jezus, dat hij voor de zonde van de wereld was gestorven en ik had de Heilige Geest niet ontvangen. Ik wist zelfs niet eens wie de Heilige Geest was. En de broeder uit de Pinkstergemeente begon mij daarover te vertellen. Ik heb er een boekje over gekocht en er stond een gebed in. En ik heb gebeden of de Heere God mij wilde vervullen met zijn Heilige Geest. Bidden om vervulling. En God deed het. Vanaf dat moment is mijn leven totaal veranderd. En hier dan gebeurt het ook in Samaria. De apostelen komen uit Jeruzalem en bidden dat ze de Heilige Geest zullen ontvangen. Weet je, ik heb nooit begrepen toen, 40 jaar geleden, dat ik me moest bekeren tot Jezus. Dat kwam ongeveer een jaar later, dat ik me moest bekeren tot de Heer Jezus. Maar het was voldoende voor God om mij vol te maken met zijn geest en om mij tot een kind van hem te maken. En ik wil jullie gewoon waarschuwen dat we niet dogmatisch bezig zijn met de ware leren, met de juiste dopen, met de juiste kerk. Want dat gaat erom dat je je hart geeft aan de Heer Jezus Christus, dat je echt tot bekering in hem komt. In de volgende geschiedenis, Handelingen 8 gaat namelijk verder, gaat het over die minister uit Ethiopië. En dat laat zien dat Filippus geleerd heeft dat je alleen maar kan dopen in de naam van Jezus als mensen oprecht in hem geloven. En daar is Bijbels onderwijs voor nodig. Een hele bijzondere geschiedenis, die minister, die kamerling uit Ethiopië, zoals dat in de oude vertaling staat. Weet je, wat een planning van God. Op een gegeven moment zegt de Heilige Geest, ga naar die weg. En Filippus gaat naar die weg. Hij gaat van de opwekking van Samaria, gaat hij de woestijn in. Zo kan de Geest je leiden. En op een gegeven moment zegt de Heilige Geest, haast je, ga naar die wagen toe. En precies op dat moment is die man aan het voorlezen uit Jesaja en precies bij hoofdstuk 53 aangekomen. Nou, we hebben over planning gesproken, over leiding van Gods Geest. Hij moest even hardlopen, Filippus, om daar op tijd aan te komen. Staat in Handelingen 8:30. Filippus haastte zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen. Kijk, ze hadden geen Bijbels waar ze gewoon een beetje konden bladeren. Nee, ze hadden een boekenrol. Dat betekent dat je dat ding moest oprollen. En voordat je bij Jesaja 53 bent en je hebt dat hele stuk doorgelezen, is hij al misschien wel een uur bezig met lezen geweest. En precies op het moment dat hij bij Jesaja 53 is, zegt de Geest, holle. Daar moet je zijn. En Filippus haastte zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen, waarop hij vroeg, begrijpt u ook wat u leest? En de Ethiopiër antwoordde, hoe zou ik dat kunnen als niemand mij uitleg geeft? Jesaja 53 gaat over de leidende knecht van de Heer. Het gaat over de Heer Jezus Christus, een profetie van Jesaja over de komst van de Heer Jezus Christus en zijn lijden aan het kruis. Maar ook over zijn heerlijkheid, die over hem geopenbaard zal worden, omdat hij door zijn moeitevol lijden Gods heerlijkheid zal zien. En de minister uit Ethiopië begrijpt dat niet. En ook de Joden begrijpen dit gedeelte vandaag nog steeds niet. Het is een moeilijk gedeelte als je de Heer Jezus Christus niet kent. En daarom staat ook in 35, vers 35. Daarop begon Filippus met hem te spreken over het evangelie van Jezus, waarbij hij deze schrifttekst als uitgangspunt nam. Dus uit de reactie ook van deze minister zien we dat hij niet alleen informatie geeft over Jezus, van dit slaat op Jezus en kijk, hij is aan het kruis gegaan, maar ook maakt ook duidelijk van ja, maar je moet je ook bekeren tot hem, om deel te krijgen aan zijn dood en aan zijn opstanding, en dat heeft met de doop te maken. En dan gaan ze verder en dan wordt hij gedoopt. De doop op persoonlijk geloof in de Heer Jezus. Dus niet zoals de mensen in Samaria gedoopt zijn, die gedoopt werden omdat ze Filippus geloofden. Vers 36. En terwijl ze onderweg waren, kwamen ze bij een water. En de kamerheer zei, de minister zei, kijk, daar is water. Wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zei, als je met uw heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei, ik geloof dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En die liet de wagen stilhouden. En ze daalden beide af in het water, zowel Filippus als de kamerheer. En hij doopte hem. En er komen er natuurlijk meteen mensen die niet gedoopt willen worden, zeggen, ja, maar dat stuk staat tussen haken. En ze pas later bijgevoegd, dat klopt. Die middenzin van, als je met je heel je hart gelooft, is het geoorloofd. Weet je, ik denk dat er op een gegeven moment misschien heeft Lucas dat zelf later dan al wel bijgevoegd. Maar dat op een gegeven moment iemand dacht, ja, maar ze moeten wel heel goed, mijn lezers moeten heel goed begrijpen dat er een verschil is tussen die doop in Samaria en deze doop in de Kameling. En dat het gaat om dat je met heel je hart gelooft dat Jezus Christus de Zoon van God is. En als Hij de Zoon van God is, is Hij God en dan moet ik Hem onderworpen zijn. Want de Heer Jezus Christus is niet zomaar iemand, Hij is God. Hij is Heer. En als je in Hem gelooft, dan moet je knielen. Dan moet je heel diep knielen, tot in zijn dood. En dat is de doop. Bent u gedoopt? Ik vraag niet of u als kindje bent gedoopt, dat is prima als u als kindje bent gedoopt, maar bent u gedoopt tot de dood van Jezus en tot zijn opstanding? En die minister, die laat zich dopen. Ze gaan beiden het water in en Filippus doopt hem, baptist hem. Dat betekent onderdompelen. En dan gaat het verder. Want vanuit dit ene punt is de christelijke kerk in Ethiopië ontstaan, de Koptische kerk, die tot vandaag aan de dag bestaat. Gewoon omdat één mannetje een ander mannetje ontmoet op een eenzame weg en een klein stukje van de Bijbel uitlegt, zodat hij tot geloof en bekering komt. In Judea, Samaria, begint het bereiken van de wereld. Maar wat God nodig heeft, zijn leiders. God verandert leiders. God kiest mensen namelijk uit. De vorige preekserie hebben we over David gehouden. En David kiest een man, of de Heere God kiest een man als David uit, die wij nooit uitgekozen zouden hebben. Maar God kiest een man als David uit. Maar God kiest ook een man als Saulus uit. En wie zou er nou een man als Saulus hebben uitgekozen om de gemeente van de Heer Jezus Christus te verbreiden over heel deze wereld? En God kiest een Petrus uit. Nou, die kan er ook wat van. Die heeft ook ontzettend veel fouten gemaakt. Maar wat God nodig heeft, zijn mensen die gepassioneerd zijn voor hem en daar helemaal voor willen gaan. En Saulus was zo'n ijveraar voor God. En hij wordt veranderd van de vervolger van de gemeente tot de gemeentestichter. En wellicht heeft hij zijn visie, zijn idee over een ijveraar van God gelezen en ontvangen van Pinehas. Ik weet niet of u de geschiedenis van Pinehas kent, staat de nummerie. Als het volk van Israël het beloofde land en dan de Overjordaanse binnentrekt, dan komen ze bij een volk waar een koning is, koning Balak. En die denkt van dit wordt gevaarlijk en die haalt een tovenaar op, Bileam. En Bileam probeert het volk te vervloeken, maar dat lukt niet, want je kan Gods volk niet vervloeken. En hij zegent het. Koning Balak kwaad, hij zegt van, geef me dan een ander advies. Hij zegt, ik zal je een advies geven. En dan krijg je de leer van Bileam. En wat is het advies van Bileam? Hij zegt, vermeng je jonge mensen met elkaar. Weet je wat je moet doen? Je moet een geweldig feest voor Baal Peor houden, met allemaal drank en allemaal vlees. En laat alle jonge meiden en jonge jongens van jouw volk zich vermengen met de jonge meiden en de jonge jongens van Israël. En zo gebeurt dat. Het wordt één groot seksfeest. En een Israëlische prins en een Moabitische prinses, die duiken samen een tentje in om samen te gaan vrijen. En Pinhas ziet dat en die loopt ze met een speer achterna en die doodt ze beiden. En dan zegt de Heere God hier daar dat van. Staat in Numeri 25 vers 11. Dankzij Pinhas, de zoon van Eleazar, de zoon van de priester Aaron, heb ik mijn woede tegen de Israëlieten laten varen. Omdat hij bij de Israëlieten voor mij is opgekomen, heb ik hen niet allemaal in mijn afgunst om het leven gebracht. God is boos. En Paulus denkt van wat hier gebeurt met die gemeente van Jezus Christus is exact hetzelfde wat er bij Pinhas gebeurde. Weet je, ik moet een ijveraar van God zijn. Ik moet mijn volk beschermen. En dan is het maar goed dat ik maar een aantal Israëlieten dood. En dat ik dit allemaal maar laat begaan. En zo is hij een vervolger van de gemeente geworden. 9 vers 1 staat dan ook. Intussen bedreigde Saulus de leerlingen van de Heer nog steeds met de dood. En dan grijpt God in. Want God heeft hem nodig. Weet je, de Heere God die zegt ergens op een gegeven moment in Openbaringen 3, gemeente van Laodicea, was je maar koud of was je maar warm. Kennen jullie dat spelletje van, dan verstop je wat in de kamer of voor je kinderen en dan moeten ze het opzoeken. En dan roepen wij allemaal warm, warm of koud, koud. En als het koud, koud is, dan moet je gauw de andere kant op. Weet je, als je helemaal koud bent, dan kan God tegen je zeggen van kom op, die kant, je bent veel te koud joh. Je moet ergens anders naartoe. Dat is wat God met Paulus doet. Paulus is koud. En God grijpt in. Op die weg naar Damascus. Paulus schrijft dan, of die zegt later in zijn getuigenis naar Agrippa. We vielen alle op de grond. En ik hoorde een stem in het Hebreeuws tegen me zeggen. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Je kwelt jezelf door je zinloze halsstarrigheid. En ik vroeg, wie bent u, Heer? En de Heer antwoordde, ik ben Jezus, die jij vervolgt. Hoe is het met jou? Ben je gepassioneerd om de dingen voor God te doen? Doe ze dan ook gepassioneerd. Of je nou koud of warm bent. Want dan kan God ingrijpen als je verkeerd zit. Ik kom nog eens een keer mensen tegen die helemaal gepassioneerd zijn. En zeggen, jullie baptisten zien dat hartstikke fout. Ik krijg regelmatig mails van mensen die me vertellen dat de leer helemaal fout is van ons. Weet je, ik vind dat fantastische mails. Dan denk je, hier heb je al van mensen die branden voor God. Want als je koud bent, dan kan God zeggen, koud, koud joh. Je zit verkeerd. Maar als je lauw bent, ergens daartussenin zwemt. En dan kan God je alleen maar uitspugen. Dus wees alsjeblieft gepassioneerd over de Heere God om hem te dienen. Want zelfs als doe je dit op dit moment helemaal fout. En heb je een verkeerde leer. Dan kan God ingrijpen en je terugbrengen. Dat gebeurt bij Saulus. Want God gaat deze ijveraar voor hem op het goede spoor brengen. Hij wordt uitgezonden naar de heidenen. Hij is een leider. En God zoekt leiders vandaag. Dus de gemeente van de Heer Jezus Christus in Nederland één ding nodig hebben. Dat zijn geestelijke leiders, mannen en vrouwen met de geestelijke gaven van leiderschap om het verschil te maken. Weet je, wij focussen tegenwoordig in onze cultuur op bekwaamheid. Op efficiëntie. Dat is heel smal. En dan zeggen we tegen iemand, je zou eigenlijk een opleiding moeten volgen. Dan kan je er nog een stukje bij. Ben je iets meer efficiënt geworden, meer effectief. We moeten meer leiderschap hebben. Want als je het leiderschap vergroot, dan wordt de efficiëntie ook groter gebruikt. En daarom zocht God een man als Saulus. Daarom zocht God een man als David om zijn volk te leiden. God zoekt niet de goede mensen. God zoekt de mensen die het verschil kunnen maken, omdat ze gepassioneerd over hem zijn. Veertien jaar later wordt Saulus geroepen als hij in Tarsus zit door Barnabas. We gaan het zo meteen nog een keer lezen. Hij zegt tegen Agrippa, Saulus, dat de Heere God het volgende tegen hem gezegd heeft. In Handelingen 26, vers 17 en 18. Ik zal je daarbij beschermen tegen je eigen volk. Hey, dat heb je dus ook nodig. En tegen de heidenen, naar wie ik je uitzend, om hun de ogen te openen, zodat ze zich van de duisternis naar het licht keren en van de macht van Satan naar God. En door het geloof in mij zullen ze vergeving krijgen voor hun zonden en samen met alle die mij toebehoren zullen ze deel krijgen aan mijn koninkrijk. Saulus, je gaat het verschil maken. En het begint allemaal in Judea, Samaria. Daar liggen de beginnen van de wereldevangelisatie. Een tweede leider die ook veranderd moet worden is Petrus. Hij heeft hetzelfde probleem als Saulus. Heidenen horen niet bij Gods volk. En als de Heere God van ons nieuwe inzichten vraagt, nieuwe gehoorzaamheid, dan geeft hij nieuwe openbaringen, bovennatuurlijke openbaringen en leiding. En hierdoor wordt Petrus zijn denken veranderd. Petrus die zegt naar Cornelius in Handelingen 10, u weet dat het Joden verboden is met niet-Joden om te gaan en dat ze niet bij hen aan huis mogen komen. Nou, dat staat in de wet. Dit is de regel. Dit is de norm. En daar kunnen we elkaar aan houden. Want we zeggen, wat in de Bijbel staat, broeders en zussen, dat is waar. Daar moet je je aan houden. En je mag niet met naar heidenen gaan, Joden. En dus moet God opnieuw openbaring geven en een nieuw goddelijke leiding om ons denken te veranderen. Theo heeft er een paar weken geleden een preek over gehouden of we teachable zijn. Kunnen we geleerd worden door God? Stel dat u een andere doop aanhangt dan dat we hier dopen. Bent u teachable? Kan de Heere God in uw leven ingrijpen om u een anders denken te laten zien? Misschien denkt hij anders over charismatische dingen. Kan de Heere God u veranderen omdat u teachable bent, omdat u leerbaar bent, zodat de Heere God met uw leven tot uw doel kan komen? Weet je, er zijn ontzettend veel leerstellingen. Ik bedoel, als we hier 23 verschillende gemeentes hebben, dan betekent dat er 23 verschillende leren zijn, anders kwamen we wel bij elkaar. En dan heb ik het nog niet eens over de reformatorische kerk en de Rooms-Katholieke kerk hier in deze plaats. We zijn zo verschillend. Dus willen wij door de Heer geleerd worden. En ze gaat hij verder in Handelingen 10. Maar God heeft me duidelijk gemaakt, zegt Petrus, dat ik geen enkel mens als verwerpelijk of onrein mag beschouwen. Zie u dat? Geen enkel mens. Geen Rooms-Katholiek, geen gereformeerde, geen weet ik veel wat. Je mag geen enkel mens verwerpelijk beschouwen. En daarom heb ik me niet verzet toen ik naar u werd toegestuurd. Hij wordt in drie zaken overtuigd. Dat het kleed waar al die onreine beesten in zitten, die hij moet slachten en opeten. En dan weer die geweldige leiding van de Heilige Geest. Op een gegeven moment zegt de Geest, dan gaat de bel beneden. En dan zegt de Geest, er staan drie mannen voor de deur, je moet met ze meegaan. Weet je, de Heilige Geest die zegt dat niet een week van tevoren. Binnenkort komen de drie mannen aan de deur, dan moet je met ze meegaan. Nee, op het moment dat de bel gaat, als ze op de deur kloppen, dan zegt de Heilige Geest, daar staan drie mannen, gaan met ze mee. En dan komt er nog een derde openbaring bij, als ze gedoopt worden in de Heilige Geest, Cornelius en de zijnen. En hij gebruikt ook die drie argumenten naar de gemeente om duidelijk te maken dat God een veranderingsproces is begonnen. Saulus en Petrus. Twee mannen die de gemeente van Jezus Christus hebben opgebouwd in die tweede fase. Maar het leiderschap moet verbreed worden. Want namelijk Petrus wordt opgevolgd door Jacobus. Dat is de broer van de Heer Jezus. Dat is niet de apostel of de discipel Jezus van Jezus, een van de twaalven, maar dat is de broer. Herodes, de koning, die is de gemeente aan het vervolgen. Die neemt Jacobus, dat is een andere Jacobus dus, dat is de apostel, neemt hij gevangen en onthooft hem. En de Joden zijn helemaal enthousiast over dat idee. Want die mensen moeten uitgeroeid worden. En dus neemt hij ook Petrus gevangen. En dan krijg je die fantastische geschiedenis hoe Petrus uit de gevangenis wordt gehaald. Ik bedoel, elke keer als ik dat lees, dan word je helemaal enthousiast van wat de Heere God kan doen. Petrus zit daar met zijn handen in de boeien en met zijn benen in de kettingen. En er zitten soldaten voor de deur en soldaten voor in de hal voor de deur. En ook soldaten nog bij de buitendeur. En dan komt er een engel. En die laat al die ketenen vallen en doet alle deuren open. En al die soldaten die staan storm in de houding naast die deur. En is lopen gewoon naar buiten. Weet je, ik vind dat zo'n fantastisch verhaal. Weet je, als God je nodig hebt, dan kan geen mens je tegenhouden. En God had Petrus nodig. Maar niet in Jeruzalem. Als je buiten staat en op een gegeven moment, het goed is eens een keer in zijn arm knijpt. Dan denk je van, is het wel, droom ik het niet? En dan komt hij tot de conclusie, nee, dit is echt. En dan denkt hij, waar zal ik naartoe gaan? En dan gaat hij naar een huis waar ze denken, nou bij Maria, daar zijn ze waarschijnlijk aan het bidden. En dan doet het dienstmeisje open en die kan het gewoon niet geloven. En dan zegt hij tegen ze, als hij dan binnenkomt. Hij gebaarde, 12 vers 17, hij gebaarde dat ze moesten zwijgen en legde uit hoe de Heer hem uit de gevangenis had bevrijd. En daarna zei hij, stel Jacobus, dat is de broer van Jezus, en de anderen hiervan op de hoogte. En toen vertrok hij naar elders. Hier zie je een leiderschapswisseling. Gaat iets makkelijker dan bij ons. We moeten daar zo meteen weer gaan stemmen. Petrus die gaat gewoon weg, want de Heer die leidt hem naar de volgende plek. Uiteindelijk komt hij in Rome terecht. Jacobus neemt het over. Jacobus die een getuigenis van de opstanding, in Korinthe 15 vers 7 staat dat. Vervolgens is hij aan Jacobus verschenen en daarna aan alle apostelen. De broer van Jezus wordt de voorganger. Halfbroer. Weet je, en zijn broers geloofden niet in hem. En dat moet heel snel, dat is voor de openbaring aan de apostelen geweest, dat moet heel vrij snel naar de opstanding geweest, dat Jezus heeft gezegd, ik ga me aan mijn broer laten verschijnen. En zo is Jacobus tot bekering en geloof gekomen. Jacobus is ook de leider van het apostelconvent in Handelingen 15. Als Paulus daar verantwoording aflegt, we lezen het ook nog in Galaten. En aan het eind van Handelingen, als Paulus van zijn derde zendingsreis terugkomt, dan staat in Handelingen 21 vers 18. De volgende dag ging Paulus met ons naar Jacobus, bij wie alle oudsten waren samengekomen. En dan legt hij verantwoording af over zijn zendingsreizen. Jacobus is een heel belangrijke leider geworden in Jeruzalem en in de wereld. Hij heeft ook de brief van Jacobus geschreven. Er is leiderschapswisseling geweest. Van Petrus naar Jacobus. Maar dat betekent niet dat Petrus niks meer te doen heeft. We komen er nog wat een aantal keren tegen in Rome. Er is een andere leider nodig ook nog. Saulus. En dat heeft nodig dat er ook een andere leider wordt opstaat om Saulus als ware te lanceren. Dat is Barnabas. Barnabas groeit in leiderschap. We kennen hem als apostel, hè, Saulus en Barnabas. Maar ook hij begon heel eenvoudig. In die tijd van Jeruzalem waren ze bezig om geld te verzamelen om aan de armen te geven. En ook Barnabas verkocht een akker en gaf het geld aan de apostelen. Dat staat in Handelingen 4, 36. Een van hen was Jozef, een Leviet uit Cyprus, die van de apostelen de bijnaam Barnabas had gekregen, wat in onze zaal zoon van de vertroosting betekent. Ze zagen in hem gaven van barmhartigheid. Een man die om mensen gaf, een mensenmens. We noemen dat vandaag in onze cursussen mensgerichte mensen. Je hebt taakgerichte mensen, dat is een man als Petrus, een man als Paulus, zijn taakgericht, die kijken naar de doelen, maar je hebt ook mensgerichte mensen nodig. En Barnabas heeft de houding van een dienaar. Hij neemt initiatieven en hij is overal inzetbaar in de gemeente. Moet er geld worden gebracht naar een andere gemeente? Oh, zegt Barnabas, dan laat mij dat maar doen. Je ziet hem overal als een dienaar verschijnen. Geen opdracht was hem te minder waardig. Hij was beschikbaar en hij cijferde zich voor anderen weg. In Handelingen 11:24 wordt hij als volgt omschreven. Hij was een voortreffelijk en diepgelovig man die vervuld was van de Heilige Geest. En dat wordt gezien. Als jij zo'n man of zo'n vrouw bent, een voortreffelijk mens, diepgelovig, vervuld met de Heilige Geest, word je op een gegeven moment gezien in de gemeente. En als dan er een nieuwe gemeente spontaan ontstaat in Antiochië, lezen we in Handelingen 11:22, het nieuws over hun optreden, namelijk van de Joden uit Jeruzalem, die verdreven waren en die het evangelie verkondigden, dat nieuws bereikte de gemeente te Jeruzalem. Waarna men besloot Barnabas naar Antiochië te zenden. Dus Barnabas naar Antiochië. En dan ben je al buiten Judea en Samaria. En dan komt hij daar. En hij is er helemaal enthousiast en hij bemoedigt de mensen, want hij is een bemoediger. Hij zegt van, blijf de Heere trouw en ga verder met je geloof. Maar hij denkt ook van, dit kan ik nooit alleen aan. En dan herinnert hij zich Saulus. Hij kent zijn verhaal, hoe de Heer hem verschenen is op weg naar Damascus en heeft gezegd, ik ga jou gebruiken voor de heidenen. En denkt Barnabas, ik zit hier midden in de heidenen. Dus hij gaat naar Tarsus, ongeveer 3 dagen lopen, 3 dagen terug. Nou, dus hij is een week weg uit Antiochië in een beginnende gemeente. En hij neemt Saulus mee terug. Barnabas is niet eigenwijs. En we zijn ongeveer of 14 of 17 jaar later na zijn bekering bij Saulus. Dat laat ook zien dat God de tijd heeft. Wij vinden dat dingen meteen moeten gebeuren, maar God heeft de tijd. is een mooi getal. Ik ben ook 17 jaar voorganger. Ik ga nu ook aftreden. Weet je, dat is mooi om te zien dat dingen eindigen niet na zoveel jaar. Dingen gaan verder. Handelingen 11, 25 staat. Hierna vertrok Barnabas naar Tarsus om Saulus te zoeken en toen hij hem gevonden had, nam hij hem mee naar Antiochië. Een heel jaar lang kwamen ze daar met de gemeente bijeen en gaven ze onderricht aan tal van mensen. En het was in Antiochië dat de leerlingen, de discipelen, voor het eerst christenen werden genoemd. En zo is het begonnen. Klein. Met de enkelingen. Het begint allemaal niet groot bij God. Als God iets in zijn hoofd heeft om te gaan volvoeren in deze wereld. Als hij de wereld wil bereiken met het evangelie, kan hij jou gewoon gebruiken. Kan hij Jonathan en Helene gebruiken. En dan denk je, wie ben ik? Ja, laat ik me eerlijk zeggen, jij stelt niks voor. Ik stel niks voor. Weet je, wie wat voorstelt, dat is de Heer zelf. En als de Heer een plan heeft, dan gaat het gebeuren. En dan kan je maar zorgen, maar beter zorgen dat je erbij bent. Want Antiochië is de basis voor wereldevangelisatie. Daar gaat het grote goddelijke avontuur beginnen. En we kunnen er allemaal deel aan krijgen. Wil jij erbij zijn? Mag ik aan jou vragen, ben jij tot bekering in Jezus gekomen? Of ben je baptist geworden, of gereformeerd, of rooms-katholiek, of misschien al wat anders? De vraag is, volg jij Jezus? Dat is de hamvraag. Dat is de kern van de boodschap. In Judea Samaria. Blijven we de Heer Jezus volgen? En kijken we uit naar zijn plannen? En zeggen we, Heer, ik ben beschikbaar. Ik vind me eigenlijk helemaal niet belangrijk en ik kan ook niet zo gek veel. Maar weet je, kijk naar een man als Filippus, die maakt ook fouten. En God gebruikt hem. En kijk naar een man als Saulus. Ik denk dat niemand van jullie gemeenteleden dood heeft gemaakt. Maar God kan Saulus gebruiken. God kon een David gebruiken. God gebruikt dat soort mensen die helemaal ergens fanatiek in zijn. Die zeggen van, ik ben gepassioneerd over God. En ik ga achter hem aan. En dat begint allemaal als je Jezus leert kennen. Zo begon het bij Paulus de verandering. Zo begon het bij Petrus toen hij dat laak uit de hemel zag zakken. Zo begon het bij Barnabas. Toen hij zijn knieën boog en zijn bezittingen verkocht. En is het al bij jou begonnen. Ik wil jullie gewoon oproepen om die keuze te maken. Om te zeggen, Heer, ik ben misschien lauw geweest. En ik vind het helemaal niet prettig om uit mijn comfortzone te komen. Maar Heer Jezus, ik wil u volgen. Ik wil deel hebben aan dat grote goddelijke avontuur om deze wereld te bereiken met het evangelie. Wil jij dat? Wilt u dat? Denk er eventjes kort over na, of je dat wil. Wil je vragen gewoon, als jij de Heer Jezus Christus wil volgen, of al volgt op dit moment al, steek eens je hand op. Wie volgt de Heer Jezus Christus op dit moment? Helemaal met alles wat in je is. Wil je hand maar weer naar beneden. En wie volgt hem nog niet, maar wel zegt, ja, maar dat wil ik nu ook. Ik wil nu, vanaf nu, de Heer Jezus Christus volgen. En de Heer, help hem maar alsjeblieft erbij, en dat doet hij ook hoor. Wil je dan ook je hand opsteken? Oké. Er zijn nog meer mensen. Ik wil de Heer Jezus volgen, ook al doe je het op het moment al niet helemaal. Ik wil af van die lauwheid. En van dat kerkelijk gedoe. Ook al is het misschien baptistisch. Ik wil Jezus volgen. Zijn er nog meer mensen? Ja. Twee handen gezien. Klopt dat? Zijn er nog meer mensen? Wil jullie alvast zegenen. De kracht van de Heilige Geest. Dat je mag in- en uitgaan door zijn kracht. Je kunt het zelf niet hoor, maar hij kan het. Wees gezegend in de naam van de Heer. Amen.